Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Ja, ik heb gewoon zelf me ook niet prettig gevoeld. En ik heb ook gezien, weet je, op dat moment kwamen meiden van mijn leeftijd allemaal bij. Mijn vriendinnen. Hoe verdrietig die waren. Ja, dat wil je gewoon niet. Dat is het gewoon niet. Je wilt gewoon niet dat iemand zich zo voelt. Want iedereen wil, als je in zo'n team zit, wil iedereen natuurlijk presteren en zijn best doen. En uiteindelijk wil je allemaal hetzelfde. Dus dan wil je niet dat mensen verdrietig zijn en ja, met buikpijn naar een training gaan.
Hi, ik ben Suze van Kleef.
En ik ben Kim Lammers.
In deze podcast gaan we in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af, maar vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Ja, voor onze gast vandaag gaan we niet zo heel ver terug.
Eén penalty nog nodig. En die gaat genomen worden door de belangrijkste vrouw van Oranje op dit wereldkampioenschap. Brigitte Sleeking. Sleeking voor de winst, ja! Nederland wereldkampioen. Een nieuw waterpolo-wonder. 32 jaar na de eerste titel in Perth in 1991 is Fukuoka feest. Nederland wint de wereldtitel. Doe deze, de succescoach, neemt de felicitaties in ontvangst. Wat een grote ontlading. Oranje is de beste waterpoloploeg van de wereld.
28 juli 2023. De Nederlandse waterpolo-vrouwen worden wereldkampioen. In de finale verslaan ze het sterke Spanje. En voor de tweede keer in de geschiedenis is de wereldtitel voor Nederland. De eerste mondiale hoofdprijs voor de waterpolosters sinds het Olympisch goud in 2008. En onze gast van vandaag is nog steeds de aanvoerder van dat team. Want zo lang is het niet geleden.
Nee.
Ik kreeg meteen weer kippenvel.
Ik ook. Heerlijk, toch?
Mooi is dat.
Ja, zo mooi.
Je hebt maar 30 seconden nodig en dan zit je er helemaal in.
Ja.
Wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team?
Nou, ik heb eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant ben ik gewoon nieuwsgierig. Ze werd natuurlijk, je zei het net al eventjes, Olympisch kampioen in 2008. En dat zou ook zo'n moment kunnen zijn dat Nederland vaker van zich laat horen. Het is niet dat ze helemaal niks meer hebben gewonnen, maar niet zo opvallend als die grote titel. Dat werd net ook gezegd, dat het zo lang geduurd heeft. En ik ben ook heel nieuwsgierig. Zij heeft in meerdere landen competitie gespeeld. En wat neem je nou vanuit al die verschillende culturen mee, ook weer in je rol als aanvoerder bij het Nederlands team?
We gaan het allemaal vragen aan Sabrina van der Sloot. Welkom.
Hoi, dankjewel.
Je speelt inmiddels al 14 jaar voor Oranje. Won meerdere malen zilver op EK's en WK's. Goud op het EK in 2018. En in datzelfde jaar werd je door het Amerikaanse magazine Swimming World uitgeroepen tot de beste waterpolo'ster ter wereld. Speelde lang voor Nederlandse clubs, maar ook in Hongarije, Italië. En nu speel je bij het Spaanse Sabadell?
Ja.
Yes, helemaal goed. En met jou als aanvoerster werd het de Nederlandse waterpolovrouw dus afgelopen zomer wereldkampioen. Bij Oranje noem je teamgenoten je wel eens oma vanwege je 32-jarige leeftijd. Maar desondanks ben je een van de belangrijkste en grootste waterpolosters van ons land. Kan je dat hebben van je teamgenoten dat ze je zo noemen?
Nou, ik moet zeggen, aan het begin had ik daar wel een beetje moeite mee. Maar nu heb ik het wel geaccepteerd.
Waarom?
Nou, omdat het toch... Ja, ik voel me gewoon niet zo. En als je ook kijkt naar ons team, dan denk ik dat ik vaak de jongste lijk. Qua hoe ik me gedraag, zeg maar. En ja, als ze dan wel oma tegen mij zeggen, denk ik, ja, jij gedraagt je als een oma, niet ik.
Maar hoezo gedraag jij je dan als de jongste? Waar uitzicht dat in?
Nou, ik denk de mensen die mij goed kennen, die, ja, weet je, ik ben gewoon niet altijd heel serieus en ik doe gewoon wel gekke dingen en ik hou gewoon van een grapje en ik laat mensen schrikken en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen doen natuurlijk ook jonge kinderen eigenlijk. Dus ja, dat is denk ik waarom ze mij ook niet zo zien per se.
Toch aanvoerder. In 2021 werd je dat. Wat was de staat van het team op dat moment?
Nou, we hadden natuurlijk de Olympische Spelen gehad. Die waren uitgesteld geweest. Onze coach ging ermee stoppen.
Een beetje teleurstellend resultaat, mag ik dat zeggen?
Ja. Ja, op dat moment wel. Kijk, nu een paar jaar later denk ik, ja, wat dachten we dan eigenlijk? Wat we zouden halen? Maar nou, onze coach stopte een paar speelsters.
Zesde geworden, sorry.
Ja, zesde, ja. Maar de speelsters stopten ermee. Dus eigenlijk hadden we... Ja, gewoon wel. Het was eigenlijk wel een paar maanden een beetje onduidelijk wat er nou precies zou gaan gebeuren. Wie de coach zou gaan worden. Dus ja, gewoon heel onduidelijk een paar maanden.
Ja, ook. Maar en die periode ervoor, want... ik begreep dat ook een aantal speelsters het best wel zwaar hadden. Had dat te maken met dat de spelen een jaar werden uitgesteld en dat die misschien al richting het einde van hun carrière werkte en toen moesten ze nog een jaar? Kan je daar voorbeelden van noemen?
Ja, nee, dat klopt. Er waren twee meiden die hadden al gezegd, na deze spelen stop ik ermee. Nou ja, toen werd het natuurlijk uitgesteld en voor ons was dat dubbel pech, want we hadden ons ook nog niet gekwalificeerd. Ik denk dat er op dat moment wel al een paar breukjes in het team zijn gekomen en die hebben het niet gefixt.
Kan je dat concreet maken? Wat waren dat voor breuken? Of wat je bent kampioen geworden, je bent 60 geworden, teleurstellend. Als je dan kijkt naar die verschillen, kan je dan benoemen wat het zo moeilijk maakt tijdens de spelen in Tokio?
Nou ja, als jij hoort van je teamgenoten dat ze het lastig vinden om zich te motiveren en je hebt dat zelf niet, ja, dat is wel een ding. Dat wordt dan een ding als je daar niet over praat. Dus ik denk dat dat wel, dat is wel hetgeen wat het onderling een beetje liet borrelen.
En kreeg je daar groepjes door? Of,
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, een beetje groepjesvorming. En ook, dat was gewoon een heel groot ding wat binnen ons team wel speelde. En er werd niet over gepraat. En als je niet over grote dingen praat, ga je ook niet meer over kleine dingen praten.
Nee.
Ja, en dan wordt eigenlijk alles een probleem. En als je dat niet tegen elkaar uitspreekt, dan barst gewoon de bom. Ja, en dat is daar wel een beetje gebeurd.
Ja, ja. Heel
in Tokio. Ja, in Tokio, ja.
Echt
ja.
Met ruzie? Of wat is de bom?
Nou, niet per se. Kijk, ik wil mensen natuurlijk ook niet zwart maken nu natuurlijk. En niet, het is niet per se ruzie onderling geweest. Maar wel gewoon ja dingen waar je, als je daar nu op terugkijkt, het is gewoon niet eerlijk tegenover elkaar, zeg maar. Hoe we elkaar behandeld hebben op dat moment. Ja, je kan niet... niet eruit stappen en terugkomen en allemaal dingen eisen van andere mensen. Dat gaat natuurlijk gewoon niet. Je moet wel je plek kennen. Als je zelf hebt getwijfeld aan je eigen motivatie, kan je niet mensen die dat niet hadden afbranden.
Nee.
Ja, en dat is wel echt... dat heeft ons wel gewoon als team gebroken.
2021 dus die spelen. Daarna word jij aanvoerder. Je zegt breukjes in het team. Nou, er was een hoop gebeurd. Dat lijkt me niet een hele prettige vertrekpositie voor een nieuwe aanvoerder?
Nou, ik denk dat het scheelt dat we best wel veel nieuwe meiden erbij kregen. En ook een nieuwe coach. En natuurlijk is dat aan het begin even aftasten. Maar
de coach was eerst assistent, toch?
Hij was assistentcoach. Dus ik denk dat hij daardoor ook heel goed heeft gezien van... Oké, dit is er aan de hand. Hmm. Hoe ga ik dit oplossen? En hij was vanaf het begin af aan gewoon heel duidelijk in de normen en waarden die hij wilde scheppen in ons team.
Wat was dat? Wat waren voor hem belangrijke waarden?
Zijn. Toch?
Ja.
Hij is er nog steeds.
Hij is er nog steeds, ja. Dat zijn voor hem keihard werken. Dat is eigenlijk nummer 1. Keihard werken en altijd keihard werken. En 2 is respect hebben voor elkaar, voor je tegenstander. En nou ja, nu is het vooral nederig blijven. Dus,
en hoe uit het in respect, dat stuk respect, de andere waarden?
Ik zeg soms wel eens, ja, we zijn eigenlijk wel een team met allemaal schaapjes. Er zijn niet zo heel veel meiden die heel fel zijn als ze met andere mensen praten. En we hebben heel veel meiden die nadenken voordat ze iets zeggen. Een aantal meiden die gewoon meer een flap uit zijn. Het kan ook zeker wel op een minder aardige manier. Maar iedereen weet wel altijd dat het goed bedoeld is. En daar, het wordt ook altijd wel uitgesproken of nog een keer nabesproken na een wedstrijd of een training. Van joh, ik zei het misschien op die manier. Ik zei het misschien blok die bal eens. Maar ik was gewoon even in the heat of the moment. En ik wilde gewoon jou ook aanmoedigen van joh, je kan dat, dus doe het.
En hoe denk je dat die, lijkt me een hele prettige werksfeer namelijk. Hoe zijn jullie daar tot gekomen?
We hebben ook als groep meiden hebben we ook zonder coachingstaf gesprekken gehad. En ja, dat is denk dat hebben we voor het WK zijn we daarmee begonnen.
Op jouw initiatief? Of?
Ja, eigenlijk een beetje samen met Eva.
De coach?
Ja. Ja.
Voordat ik...
hij heet Evangelos, maar hij is Grieks, maar we noemen hem Eva, want dat is makkelijker. Nou, het is, ja, we hadden het daar wel samen over gehad. Van, joh, we moeten open en eerlijk tegen elkaar zijn en ook open en eerlijk met elkaar communiceren. Nu hadden we natuurlijk best wel wat nieuwere meiden. Of ook wel gewoon leeftijdsverschillen binnen ons team. Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen zich prettig voelt om dingen tegen elkaar te zeggen? En nou ja, Eva heeft dat wel een soort van bij mij gelaten. En ik heb daar wel met ons sportpsycholoog over gehad. Van, joh, hoe kan ik dat doen en wat is dan handig? En nou, toen zijn we daar dus inderdaad mee begonnen. En het is ook wel gewoon die gesprekken die we daar voeren, die blijven ook gewoon binnen kamers. En daar wordt gewoon helemaal niks over gezegd. Maar dat heeft er wel heel erg aan bijgedragen dat iedereen het gevoel heeft dat hij dingen kan zeggen. En ja, ook dat hij gewoon heel eerlijk kan zijn over zijn gevoelens, over hoe het gaat, over de prestaties. Ben je zenuwachtig? Ben je boos op jezelf? Ben je boos op anderen? Irriteer je je ergens aan? Weet je? Dat soort dingen kunnen daar allemaal besproken worden. En ja, dat zorgt gewoon voor eigenlijk een soort van check-ins met elkaar. Van, joh, gaat het eigenlijk wel goed?
En kan je een voorbeeld geven van wat zij jou adviseerde, hoe je dat moest aanpakken?
Nou, zij zei wel van, ja, als we dan dat soort gesprekken doen, dan moet je eigenlijk wel zorgen dat er iemand gaat beginnen. Want als degene die begint zegt, er is niks.
Ja, dan komt niemand meer.
Nou ja, dan volgt de rest dus ook.
Ja, ja precies. Ja. Op een positieve manier, ja.
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 En hoe doe je dat?
Nou ja, of ik begin zelf. Ja, er is altijd natuurlijk wel iets. Of ik vraag van aan iemand waarvan ik weet dat die ergens mee zit en het misschien wel zou opluchten om het te delen of die het wil delen. Ja, en dat werkt gewoon supergoed.
Dan fungeer jij dus ook als een soort gespreksleider?
Nou, het gaat eigenlijk een beetje vanzelf.
Okay.
We zijn er natuurlijk pas net mee begonnen. En ja, weet je, ik zeg dan bijvoorbeeld wel van, we gaan gewoon even iedereen af.
Ja.
Weet je wel, want ja, want als je dat ook niet, als dat niet gezegd wordt, dan gebeurt
het
niet.
Nee, dan moet iemand natuurlijk het initiatief nemen. En hoe vaak ongeveer doe je dat? Is dat iets wat af en toe terugkomt? Want het is check-in, toch? Ja.
Ja, het komt af en toe terug, maar het is vooral richting de toernooien toe echt. En het is ook niet dat ik zeg van, nee, we doen dat elke twee weken. Mm-hmm. Het is gewoon meer als ik merk van, misschien zijn er wel dingen of dan doen we het. Ja. Als het niet nodig is, dan is het niet nodig, zeg maar.
Ik heb team gecoacht ook. En wat wij deden was, en die meiden noemen dat zelf aaien naaien op een gegeven moment.
Hoe?
Aaien naaien. Maar dat was gewoon even, ging even zo'n rondje doen. Is er nog iets onbesproken? Dus nogmaals, het was echt niet met een slechte intentie. Maar meer gewoon, oké, Suze, afgelopen training heb je mij onwijs een sneer gegeven. Volgende keer helemaal prima. Maar even iets, kan je me net even iets anders? Of juist, je hebt me zo goed geholpen met het uittekenen van een presssituatie bijvoorbeeld. Zou je dat kunnen blijven doen? En dat was eerst heel geforceerd en moeizaam, maar doordat je dat vaker doet, wordt het gewoon, is het in twee woorden, heeft iemand genoeg. En je hoeft ook niet altijd wat te zeggen, maar het kan ook zijn, oh, ik heb zoveel file gehad onderweg naar de training, maar dat jullie even weten, ik ben er weer. Weet je, ook dat soort check-ins. Heel
dat
simpel.
Lijkt me voor als je werkt in teams ook wel
zeker
goed om af en toe te doen.
Ja,
ja
met
dat
collega's.
Denk ik ook. Ja, dat denk ik ook, want soms reageren mensen natuurlijk gewoon anders, omdat ze niet lekker in hun vel zitten of omdat er iets anders is. En ik denk zeker met vrouwen dat er gewoon soms wel dingen onbesproken blijven.
Ja.
En ook dat mensen dat dan wel meenemen.
Ja.
En mannenteams geloof ik niet anders hoor. Maar het uitzicht misschien niet iets anders.
Nou, dat is het. Die slaan elkaar misschien.
Dit klinkt alsof het best vanzelf komt bij jou, dit soort dingen. Is dat ook zo? Of moest je wennen aan jouw rol toen je in 2021 aanvoerder werd?
Nou, ik moest wel wennen aan mijn rol, zeg maar, voor de groep. Ik sta gewoon niet zo heel graag. Ik heb niet zo heel graag de aandacht. Dat hebben jullie misschien wel gemerkt. Maar ik deed het wel al gewoon één op één. Dus gewoon één op één was ik wel al vaak met iemand. Joh, hoe gaat het? En kunnen we iets voor je doen of zo? En natuurlijk ook, ik ben de oudste in het team. Mensen kwamen ook wel vaak naar mij toe. Van joh, ik zit daarmee. Kan je mij helpen? Of over waterpolo zelf. Dus ik denk dat het wel een stukje in mijn karakter ligt. En Eva had ook gezegd toen hij mij aanvoerder maakte van, ik wil niet dat jij verandert. Je hoeft niks extra's te doen. Je moet gewoon zijn zoals je bent. En dan doe je eigenlijk gewoon goed genoeg.
Ik kan me ook zo voorstellen dat het juist strategisch zo belangrijk is om in de wedstrijd altijd te weten, gewoon Sabrina, die daar kunnen wij van op aan. Die staat er vrouwtje altijd.
Nou ja, ik denk zeker wel dat wel. Dat hebben mijn teamgenoten ook wel uitgesproken. Dat ze het gewoon heel fijn vinden als ik erin lig. Dat dat gewoon veel vertrouwen geeft aan hun. Maar ik denk dat echt de bal op eisen, dat zijn op dit moment andere meiden. In het verleden heb ik wel die rol gehad. Maar ik zie mezelf nu meer als... ik ben er gewoon. En als er iets fout gaat, dan ben ik er.
En hoe uitzag dat dan?
In waterpolo doe je natuurlijk samen aanvallen, samen verdedigen. We hebben heel veel goede schutters. Dus we hebben eigenlijk een heel goed aanvalsteam. We hebben ook hele goede verdedigers. En ik word eigenlijk een beetje ingezet op waar dat moment nodig is. Ik denk dat je daar vooral in kan zien. Weet je. Kijk, als iemand, als onze topschutter misschien geen goede dag hebt, dan doe ik dat, weet je wel.
Dan ben jij de goede schutter.
Dat zou dan kunnen inderdaad. Of als we in de verdediging wat problemen hebben, dan richt ik me meer op verdedigen en dan kan jij je dingen doen in de aanval.
Eva zei tegen jou, je hoeft niet te veranderen. Heb je dat ook niet gedaan of was dat toch lastig?
Ik denk dat je natuurlijk wel verandert. Als je zo'n rol hebt, dan verander je natuurlijk wel. En je
groeit toch meer verantwoordelijkheid.
Ja, zeker. Je hebt wel meer verantwoordelijkheid. En soms voel ik die ook wel. Maar ik heb me altijd wel verantwoordelijk gevoeld voor het team en voor de prestaties die we leveren. Dus wat dat betreft is er niet heel veel veranderd. Alleen, ja, je merkt natuurlijk wel gewoon tijdens trainingen. Ja, oké, weet je, kijk, als we gaan trainen. Ja, ik zorg er wel voor dat ik voorop zwem. Ik zorg er wel voor dat ik keihard werk. En ik zorg er ook voor na de training dat spullen opgeruimd worden, weet je. Dat zijn ook kleine dingetjes die niet eens per se met waterpolo te maken hebben, maar die gewoon... Ja, met normen en waarden te maken hebben. Ja, we ruimen gewoon met z'n allen op. Zit je net bij je team, dan ruim je gewoon altijd op. Maar ik ruim ook op. En het kan niet zo zijn dat als jij er net bij bent, dat jij gaat douchen en ik sta op te ruimen. Dus dat soort dingen, dat is wel wat je natuurlijk extra meebrengt of zo. Of ja, waar je misschien wel in verandert. Wat je...
Toch nog duidelijker voorbeeldgedrag.
Ja, dat is wel zo, ja.
En loop je dan ook naar de douche om eventjes die 18-jarige flap uit de douche te halen?
Ja, dat moet gewoon wel, denk ik. Ja. Het is bij mij ook gebeurd toen ik jonger was. En weet je, het zit ook gewoon een stukje topsportopvoeding bij natuurlijk. Zo noem ik dat.
Mooi woord.
Ja.
Voor jouw aanvoerderschap hoor ik je ook zeggen, was je al bezig met mensen in het team? Ik hoor ook heel erg proberen van het scheppen van een veilige omgeving waarin je je kunt uitspreken, waarin je je prettig voelt. Waar komt die wens vandaan?
Nou, toen ik zelf bij het Nederlands team kwam, toen hadden wij een Italiaanse coach. En nou ja, die was gewoon best wel op de hiërarchie. En hij had gewoon heel erg, voor mijn gevoel, zijn lievelingetjes. En die konden eigenlijk niks fout doen. En hij zat altijd heel erg op de mensen die dus eigenlijk net aan in een team zaten of net niet bij het team zaten.
Eigenlijk kwetsbaar waren.
Ja, eigenlijk wel inderdaad. Daar zat hij altijd heel erg op, weet je wel, heel veel schreeuwen en heel veel... Ja, ik ervaarde gewoon heel veel druk. Weet ik nu achteraf, op dat moment dacht ik alleen maar, laat me met rust, ik doe mijn best toch. En toen hebben we ook binnen het team waren er ook gewoon ja, sterke persoonlijkheden. Die Olympisch goud hadden
gewonnen. Ja, ik wou net zeggen. Dit is wel grappig. Dat is echt het eerste waar ik ook aan denk. Dat
ja.
Is natuurlijk wat dat. Ja, en maar dan. Hoe werd hij? Want Robin van Galen was natuurlijk coach in 2008. Volgde hij hem meteen
ja.
op?
Ja.
En vanaf toen. Want zat jij er toen al bij? Want zat je er tegenaan? Nou, als team.
Toen zij Olympisch goud wonnen, toen mocht ik meetrainen.
Ja.
Al één keer in de week of zo. En daarna zat ik erbij.
Ja.
Ja, en toen kwam ik dus ook echt bij als 17-jarige, weet je wel. En dan ja, denk je, oké, ze hebben Olympisch goud. Ja, dat wil ik ook. Ga keihard trainen. En als je dan in zo'n klimaat terechtkomt, dat het dus niet helemaal... Dat je echt heel erg ziet van, oké, zij hebben Olympisch goud. En de coach benadrukt ook, zij hebben Olympisch goud. Fantastisch, wat zij doen, zij spelen, weet je wel. Gewoon vanuit hem was het gewoon heel veel respect naar die meiden toe. En ook, ik denk een beetje ouderwetse visie van, ja, zij zijn... zij hebben het gedaan. Maar het was ook voor die meiden, denk ik, zoiets van... we hebben nu Olympisch goud en we willen dat doorzetten. Maar ja, de helft van het team stopte. Dus dan gaan je prestaties natuurlijk nooit hetzelfde blijven. En dat was gewoon best wel lastig voor alle meiden die er nieuw bij kwamen.
Je zit in een team met vedettes die daar ook constant in bevestigd worden door een coach. Heel erg belangrijk gemaakt worden, eigenlijk een soort status aparte hebben. En je hebt een coach die tegen jou als 17-jarige de hele tijd schreeuwt. Dat lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, en achteraf denk ik ook wel, hoe we het dan nu noemen, een angstcultuur. Kan je het wel noemen, maar op dat moment heeft het... Kijk, het heeft mij natuurlijk ook wel gevormd als atleet wie ik nu ben. Want hij heeft wel gewoon 4 jaar tegen mij geschreeuwd en gezegd dat ik niet goed genoeg was. Maar ik ben wel doorgegaan en het heeft mij wel gebracht waar ik nu sta. Alleen, het heeft ook heel veel van de andere meiden echt wel meer problemen gegeven. En die zijn gestopt en die vonden het niet meer leuk.
Ja
en dat is natuurlijk gewoon niet oké.
Nee.
Er zijn ook mensen gebroken.
Ja, zeker. Ja. Ja, en dat is echt niet oké. Maar op dat moment was dat normaal. Dus dan besef je ook gewoon niet van dat het niet oké is.
Zij maken de norm.
Ja, zeker. En ik denk ook wel... Ja, en het is nu natuurlijk zoveel jaar later. En we kijken daar natuurlijk ook heel anders naar als maatschappij zijnde. Dus het is ook niet helemaal eerlijk om daar nu per se een stempel op te drukken, vind ik. Want ja, dat was gewoon hoe het ging. En ja, niemand zei daar eigenlijk ook iets van. Dus ja, dan is het gewoon zo.
Ja, dus ik denk ook nu een generatie die dat niet meer accepteert. Mm-hmm. En het is een heel groot thema in de hele maatschappij. Dat dingen anders moeten en kunnen. En ik dacht ook, ik kom uit dezelfde tijd, zeg maar, bij ons ging het ook zo. En ik dacht ook, survival the fittest, als ik dit kan doorstaan. En ik ben er beter van geworden. Ik ben er een bepaalde hardheid in gecreëerd. Aan de andere kant, ik ben zelf ook coach geweest. Ik merk ook, het heeft zo geen zin om te gaan schreeuwen en te gaan zo druk op te leggen. Je mag wel kritisch zijn, maar dat is iets anders dan toch wel een beetje moedwillig expres dit te doen. Ja, dus dat is heel goed en mooi dat is veranderd.
Ja, dat denk ik ook. En inderdaad, wat jij zegt, ze accepteren het ook gewoon niet meer. Dus ja, het werkt ook gewoon echt niet.
Nee, maar jij hebt er ook van geleerd. Ik bedoel, je zegt, ik ben er beter van geworden, maar je wilde het zelf dus absoluut niet zo.
Nee. Nee, want ik heb gewoon zelf me ook niet prettig gevoeld. En ik heb ook gezien, weet je, op dat moment kwamen meiden van mijn leeftijd er allemaal bij. Mijn vriendinnen. Hoe verdrietig die waren. Ja, dat wil je gewoon niet. Dat is het gewoon niet. Je wilt gewoon niet dat iemand zich zo voelt. Want iedereen wil, als je in zo'n team zit, wil iedereen natuurlijk presteren en zijn best doen. En uiteindelijk wil je allemaal hetzelfde. Dus dan wil je niet dat mensen verdrietig zijn en met buikpijn naar een training gaan. Dat is gewoon niet gezond.
Dat is het niet waard.
Nee.
Hoe zou jij jezelf nu als aanvoerder omschrijven?
Ik denk dat ik gewoon voor iedereen heel benaderbaar ben. Dat ik rustig ben. En dat veel meiden op mij terug kunnen vallen. Maar dat ik er ook wel voor kan zorgen dat het allemaal niet te zwaar wordt en luchtig blijft. Ik weet niet. Ik denk dat als je mijn teamgenoten vraagt, dat ze zeggen dat het gewoon fijn is om met mij te praten, omdat ze zich vrij voelen en kunnen zijn wie ze zijn.
Hoe ontvang jij nu een nieuwe speelster?
Als zij de training zijn, dan wacht ik eigenlijk altijd eerst eventjes af. Want ik vind dan natuurlijk wel, je moet wel jezelf voorstellen. Maar als ze dat niet doen, dan ga ik wel naar ze toe. En dan zeg ik wel, hoi, ik ben Sabrina. En dan kennen ze me natuurlijk al. Leuk dat je er bent. Dat eigenlijk. En verder laat ik diegene ook gewoon. Want ik ken diegene ook natuurlijk niet. En ik wil ook niet dat diegene het gevoel heeft dat ze een gesprek met mij moet voeren. Maar ik probeer dan wel met diegene bijvoorbeeld in de training te pasen of zo. Dus wel gewoon...
Met inspelen?
Ja, gewoon te pasen met de bal heen en weer te pasen.
Ja, maar als warming-up of zo? Of gewoon in de wedstrijd dat je diegene juist ook laat zien... Ik betrek je bij de opbouw, weet ik veel.
Nee, gewoon dat je met diegene gewoon gelijk een band kan opbouwen. Ja, ja. Zo van, ik ga wel met jou.
Ja, precies. Ja. Tweetallen vormen, dan pak jij haar.
Ja. Ja, dat diegene zich niet per se alleen voelt. Of
nee, zo. Nee, nee.
Dat het ook gewoon, dat je niet... dat is toch spannend als je in je eentje bij een team komt.
Ja, mega. Zij gaat jou nooit vragen.
Nee, maar en ze ligt waarschijnlijk ook te wachten tot iemand haar vraagt.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk gewoon, ja, weet je, als laatste gekozen worden, dat idee.
Ja.
Dat is natuurlijk niet fijn.
Nee.
Dus ik probeer dan wel bij diegene te liggen. En ook gewoon, als ze iets goed doen, ook gelijk een complimentje te geven. Zodat ze zich wel op hun gemak voelen.
Ja.
Is het bij jou in balans jouw rol als speler en jouw rol als aanvoerder? Want je bent best veel bezig, heb ik het idee, met leiding geven.
Ik denk het wel. Maar ik denk ook wel dat Eva ook wel bewust die ruimte schept voor mij. Eerder in mijn carrière, toen was ik de topscorer. En weet ik veel wat allemaal, speelde ik 32 minuten. Dat is de hele wedstrijd. En dat is nu niet meer. Ergens vind ik dat natuurlijk wel jammer. Dat ik niet meer de hele wedstrijd gewoon alles kan geven. Maar het geeft mij inderdaad wel ook de ruimte om de dingen die ik daarnaast doe, goed te doen. En ja, dat is wel gewoon heel fijn. En we hebben ook gewoon een team nu op dit moment dat als we doorrolleren, dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Dan is het gewoon hetzelfde niveau en dat is super fijn. Dus ik denk dat op dit moment mijn rol buiten het water is eigenlijk net zo belangrijk als mijn rol in het water.
En vind je dat uiteindelijk toch mooi ook? Prettig? Want je bent atleet.
Ja, maar ik denk wel dat ik dit nu zo lang doe, omdat ik juist alles eromheen, het teamproces en de weg daarnaartoe, naar de prestatie toe, zo mooi vind, dat het mij ook heel veel voldoening geeft.
Aanvoerder is natuurlijk altijd ook een verlengstuk van de coach. Hoe hou je daar de balans in? Ben je meer dat of ben je ook nog echt onderdeel van het team?
Nou, ik heb wel tegen Eva gezegd aan het begin dat ik onderdeel van het team wil zijn en echt absoluut ook geen dingen wil gaan regelen of weet ik veel wat. Ik ben daar ten eerste heel slecht in. Ja, ik weet nooit welke kleur we zijn, hoe laat we spelen, tegen wie we spelen. Dus dat soort dingen moet je echt niet aan mij vragen.
Dat is ook meer een taak voor de manager, toch?
Ja, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk wel, ja, weet je, er zijn ook aanvoerders die hele schema's doorsturen. Ja,
ja, ja.
Ja, of die zeggen, oké, morgen spelen we zo laat is de warming up, bladibla. Nou, dat doe ik allemaal niet.
Je zegt, ik wil meer speelster zijn?
Ja, ja, ik ben liever speelster dan dat ik bij staf hoor.
Ja.
En dat vind ik ook heel belangrijk. En daar let ik ook echt wel op dat ik meer midden in het team sta dan dat ik bij de staf hoor.
Hoe let je daarop?
Door gewoon echt wel open en eerlijk met iedereen te praten. En ik zou ook nooit, als iemand iets tegen mij vertelt, het tegen Eva zeggen. Zeg maar, als het echt in vertrouwen is. En ik vraag ook wel van, joh, wil je dat ik dit deel met de staf? Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat als iemand dat tegen mij zegt als persoon, dat niet bij hun terechtkomt. En daarnaast, ja, je hebt natuurlijk gewoon altijd met je team heb je grapjes over je stafleden. En ja, je bedenkt eigen plannetjes en dit en dat. En ik denk dat ik daar een van de aanstichters soms in ben. Dus dat laat wel zien aan mijn teamgenoten van, joh, ik hoor echt bij jullie en ik hoor echt niet bij de staf.
Ik hoor aan jou dat je altijd hard werkt. Als eerste overal vooraan staat. Is het wel eens irritant? Dit voorbeeldgedrag horen we van veel aanvoerders. Dat is een van de redenen waarom mensen natuurlijk ook aanvoerder worden. Is het wel eens irritant als anderen niet zo met hun sport bezig zijn als jij?
Dat is echt wel iets wat ik in het buitenland ook wel geleerd heb. Dat is natuurlijk, ja, je komt in een hele andere cultuur terecht. Mensen beleven hun sport anders, gaan anders om met hun sport. Maar ze presteren nog steeds. En als ik echt denk, oké, dit is misschien niet handig, weet je wel. Als jij elke middag en elke avond gaat studeren en we moeten ook gewoon trainen en we moeten ook gewoon presteren, ja, dan zeg ik daar wel wat van. Maar ik heb wel echt door naar het buitenland te gaan ook geleerd dat iedereen op een andere manier zijn leven indeelt. En ook zijn leven zo kan indelen dat hij juist die afleiding nodig heeft om te kunnen presteren.
Maar waarom heb je daar het buitenland voor nodig gehad? Want dat doen mensen in Nederland toch ook?
Ja, maar als je op een gegeven moment natuurlijk gewoon in een team zit, dan is dat de cultuur die er is.
Oké. Dus en jij gaat naar Hongarije. Wat was daar de cultuur?
Ja, daar waren ze helemaal lijp. daar gaan ze gewoon 8 uur 's ochtends gaan ze trainen. Dan gaan ze naar school toe. En dan gaan we daarna weer trainen. Daar moet gewoon alles wijken voor waterpolo. En je kan wel naar school. Je kan wel studeren. Maar ja, het belangrijkste is daar wel echt waterpolo. Maar toen ik bijvoorbeeld naar Italië ging. Toen gingen we ook barbecuen met z'n allen. En toen gingen we ook stappen met z'n allen. Meiden deden geen opleiding. Weet je wel, meiden gingen juist heel vaak bij hun familie langs. Dat soort dingen. En in Spanje is dat een beetje soortgelijk. En daar is het wel, zij hebben hun leven echt meer ingericht, zodat het allemaal heel tranquilo is. Dus lekker om 11 uur trainen. Dan ga je met z'n allen lekker gezellig lunchen op de club. En dan gaan sommige mensen studeren of andere mensen gaan werken. En dan 's avonds weer trainen. En daardoor zie je wel gewoon dat iedereen zijn sport heel anders beleeft. En ook dat andere dingen werken voor mensen. Want ja, Spanje is gewoon een supergoed team. En die doen het hartstikke goed internationaal gezien. Maar als ik soms kijk naar wat die meiden wel en niet doen, denk ik, hoe kan dat? Hoe kan jij zo goed zijn? En dat heeft mij wel ook echt geleerd om te accepteren dat iedereen dat anders doet.
Maar en je hebt het ook over topsportcultuur en topsportbeleving, denk ik. In de verschillende. Wat zijn nou specifiek dingen die je uit Hongarije mee hebt genomen? Specifiek uit Italië en uit Spanje?
In Hongarije is waterpolo een van de grootste sporten. Dus dat was wel echt super vet om mee te maken. Dat het ook op tv komt. En dat die meiden gewoon echt... Nou ja, op dat moment was het nog niet zozeer dameswaterpolo, maar het herenwaterpolo was wel heel groot. Dat was voor mij gewoon echt wel echt een cultuurschok. Omdat zij gewoon 's ochtends trainen, 's middags trainen bij de club. Ja, dat kennen wij gewoon niet in Nederland.
Maar moest jij daar fysiek niet ook heel erg aan wennen dan?
Nou, ik train al bij het nationaal team en dan deden we dat ook.
Okay.
Dus dat viel wel mee. Maar wel gewoon echt, ja, de beleving, weet je wel. Gewoon echt dat een wedstrijd is gewoon super belangrijk voor zo'n club. Je moet winnen, want ja, zij steken er geld in. En liggen kleine kinderen te trainen, die doen een hele opleiding. Er moet gewoon gewonnen worden.
En altijd in volle stadion, of het volle zwembaden, moet ik zeggen.
Nou, niet altijd, maar wel bij de echt belangrijke wedstrijden. Gewoon zo'n hele hooligan fanbase staat er dan
vet.
Bij.
Ja, maar goed, dat geeft ook druk.
Ja.
Dus dat maak je in Nederland denk ik niet zo mee.
Nee, veel minder. Want in Nederland is het natuurlijk wel, ja, het is gewoon niet professioneel. En het blijft een amateursport. Dus ja, weet je, ja, leuk als je wint, maar...
Ja, je tante zit op de tribune.
Ja, en als je verliest, dan gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Maar in het buitenland, ja, als wij daar het niet goed deden, dan kon gewoon je salaris ingehouden worden.
Oh.
Ja, weet je, dat gebeurt nu niet meer. Maar dat kon wel. En dat is wel, dat geeft natuurlijk wel gewoon extra druk. Gelukkig wonnen wij, dus dat gebeurde niet. Ja, ik zat natuurlijk ook op Sicilië, dus ook echt een eiland. En die meiden die daar in het team speelden met elkaar, die waren ook gewoon elkaars beste vriendinnen. En dat is ook wel iets wat je natuurlijk meeneemt. Dat zij, en daar heb ik ook wel heel erg gezien dat zij gewoon ruzie hadden in de kleedkamer. En daarna gingen we gewoon met z'n allen eten en dan was alles weer goed. Weet je wel, Italianen zijn natuurlijk best wel uitgesproken van zichzelf. En daar heb ik wel echt gezien, ja, je kan gewoon dingen tegen elkaar zeggen en dan komt het wel heus wel weer goed. Dat is denk ik wel uit Italië en ook wel uit Italië echt die felheid. Echt het uiten van de sportbeleving. Dat kennen wij misschien niet zo heel erg in Nederland. Het is een keertje een beetje juichen als je gescoord hebt. Maar daar gaan ze echt schreeuwen en weet ik veel wat. En dat heb ik ook wel echt mee teruggenomen. En uit Spanje, ja, wat ik daar inderdaad echt geleerd heb, is dat die meiden gewoon inderdaad gingen lunchen en een biertje dronken. Niet als we moesten trainen daarna, maar wel gewoon als we de volgende dag een wedstrijd hadden. Ja, ik dacht echt, dat doe ik niet. En zij presteren gewoon. En ook als ze een keer minder trainen of als we een keer verliezen, dan is het bij hun gewoon, maakt niet uit joh, komt wel weer goed. En dat is wel gewoon een hele fijne mindset om zo te kunnen werken een heel seizoen lang. Want als jij altijd alleen maar wil winnen en het beste van jezelf wil vragen en je mag dit niet en dat niet en je moet dit en je moet dat, ja, dat hou je natuurlijk ook niet vol.
Ademruimte.
Ja, ja, dus dat is wel echt iets uit Spanje.
Dan ga je naar dat WK. Is dat dan ook van tevoren iets waar je over nadenkt? Ook in je schema en in het ritme van er moet ook ruimte zijn voor ontspanning?
Nou, ik denk dat Eva, die denkt daar ook heel veel over na. En vaak deelt hij wel van tevoren met mij het schema. En dan kan ik wel zeggen van, nou, ik denk als we daar, weet je, als we eerste worden in de pool, hebben we 3 dagen. Misschien kunnen we dan een hele dag niks doen. Dat dat wel goed is voor het team. Dus dat is wel ja, iets waar hij zelf over nadenkt, maar waar hij wel ook mijn advies voor vraagt.
Ja. Het WK, zomer 2023. Jullie waren 6e geworden op de Spelen. Teleurstellend toch wel. 2022 brons op het WK. Was dan goud het doel?
Ja. Ja, eigenlijk is goud altijd wel het doel bij ons. En ik denk dat dat op dit moment ook heel realistisch is. Maar we waren op dat moment wel echt nog met een proces bezig. Want ook gewoon de vorming van een team. En het was eigenlijk het eerste meetmoment ook van waar staan we eigenlijk. Dus wat dat betreft was het echt wel een goed resultaat.
Dan komt daar het WK 2023. Jullie waren natuurlijk 60 geworden op de Spelen in 2021. Toen een jaar later brons op het WK. Was nu 2023 dan goud echt het doel?
Ja, dat was wel echt ons doel, ja. En dat hebben we ook uitgesproken naar elkaar.
Wanneer?
Aan het begin van de voorbereiding. Van we willen gewoon goud winnen. Maar het is niet dat we dan zo'n toernooi ook echt ingaan van dit is het doel. We stellen dan wel allemaal tussendoelen. Dus we gaan eerst de poolfase, kwartfinale, halve finale. En dan die finale wedstrijd spelen.
En had jij het idee dat het team klaar was voor goud?
Ja, ik denk het wel. Ik had er wel heel veel vertrouwen in dat we dat echt wel konden. Maar het is natuurlijk wel achteraf altijd makkelijk zeggen of dat ja, maar toch, echt zo is.
Je hebt meegemaakt wanneer het niet goed liep en wanneer het wel goed liep. Dus je voelt dat toch ergens aan dat er meer in zit. En
dan is een proces van 2 jaar geweest.
Ja, daarom. Dus het kan op een procentje gaan verschillen in de finale of halve finale. Maar als je nog in dat proces zit van de poolfases naar een kwartfinale.
Ja, nee, dat is wel zo hoor. Het was wel gewoon, we hadden voor dat WK zijn naar Thailand geweest. En daar is het in de zomer allerheetste plek op de wereld zowat. En wij zouden daar eigenlijk heel intensief gaan trainen in een buitenbad. Maar het water was ook 30 graden. Dus wat we daar eigenlijk niet gedaan hebben, is heel intensief trainen. En eigenlijk doen wat we wilden doen. En ik denk dat we daardoor ook op dat WK kwamen. En zoiets hadden van, nou weet je wat? We zijn misschien nog niet helemaal zoals we willen zijn. En dat merkte ook echt wel de eerste wedstrijd.
Maar jullie waren gewoon op vakantie geweest?
Nou, we waren niet op vakantie geweest. We hebben wel gewoon getraind en heel veel gezweet. Maar ja, onze coaches hadden dat eigenlijk helemaal anders bedacht. En ik denk de manier waarop we daarmee om zijn gegaan, dat het eigenlijk heel, heel relaxed was. En gewoon iedereen had het geaccepteerd. En
maar
coaches
en wat is dan
ook
specifiek waar jullie mee om zijn gegaan? Gewoon geaccepteerd. We zouden hier hard gaan trainen. Dat lukt. Maar wat hebben jullie geaccepteerd dan?
Nou ja, dat de omstandigheden anders waren dan we hadden verwacht. En dat je dus niet kan doen wat je wil doen. En dat het dus anders gaat dan dat je hoopt dat het gaat. Of dat je gepland had dat het gaat. Want je krijgt dan natuurlijk ook wel een paar mensen die een beetje zenuwen krijgen.
Ja.
Maar ja, ik geloof er gewoon niet zo heel erg in van ja, deze 5 trainingen of deze 5 dagen gaan nog het verschil maken. Nee, puntje bij paaltje gaat het verschil maken hoe jij in je kopje ermee zit. En ja, dat probeer je dan natuurlijk wel over te brengen op de rest van je teamgenoten. En onze staf is daar denk ook hard mee bezig om dat te accepteren.
Ja, want die hadden natuurlijk schema's. En
ja, precies.
Ja, en dat zorgde er wel ook voor dat we dat toernooi ingingen van oké, weet je, we hebben dit nu net gehad. Het is niet helemaal gegaan zoals we wilden dat het ging. Nu gaan we echt beginnen. Maar wel heel erg met een open instelling, denk ik. Heel erg van, nou, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Wij willen dit graag bereiken en er zijn verschillende manieren om daar te komen. En we gaan zien hoe het gaat.
Dan behoud je die finale, de grootste wedstrijd in iedereens carrière, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag. Ja, nee, we hebben wel. Ik en nog 2 andere meiden hebben wel vaker. Die hebben 1 keer vaker een WK-finale gespeeld. We hadden verloren in 2015. Maar dat zijn wel de grootste wedstrijden die je kan spelen, ja.
Ja.
En misschien door het ook allemaal niet zo belangrijk en groot te maken, ja, geeft dat ook wel rust. Het geeft mij in ieder geval rust als ik gewoon denk, ja, ik kan het wel heel groot maken. En ik kan wel zeggen van, dit is een WK-finale en we kunnen goud winnen.
Dat weet iedereen al, ja.
Ja, dat weet je natuurlijk al. En je weet ook dat het andere team het net zo graag wil als dat wij het willen. Maar voor mij is wel gewoon echt het belangrijkste dat we er alles aan doen om te winnen, alles geven en keihard voor elkaar blijven werken. En nou ja, dat heb ik ook gezegd tegen die meiden.
Die finale, wat weet jij daar nog van? Hoe kijk je daarop terug?
Ja, het voelde voor mij een beetje als een training, want ik was gewoon heel rustig. Ook heel rustig in mijn hoofd. En het was gewoon een beetje zo van, nou, wij scoren een keer, zij scoren een keer. Wij scoren een keer, wij scoren nog een keer. Oh, we staan dik voor. Ja, helaas konden we die voorsprong niet vasthouden. Maar ik had wel gewoon altijd het idee van, we zijn beter. Wij gaan deze wedstrijd gewoon winnen. En is het niet linksom, dan is het rechtsom. En
was dat ook omdat je er helemaal zelf voelde? Of zag je dat de coach ook rustig bleef? Of
Nou, onze coach bleef ook heel rustig. Dat is ook wel echt iets waar hij hard aan heeft gewerkt de afgelopen jaren. Ja, wij zijn gewoon best wel een gevoelig team, denk ik. Wij zijn gewoon heel erg gevoelig voor wat hij vindt. En als hij rustig blijft en het ook luchtig kan houden, dan straalt dat heel erg af op de speelsters.
Dus jullie hebben dat ook bij hem aangegeven, dat het,
ja,
dat hij zijn gedrag zou moeten aanpassen om jullie,
ja,
je prettiger te laten voelen.
Ja, en dat is ook wel het proces wat vooraf is gegaan hier aan deze gouden medaille. Want dat jaar daarvoor speelden we een WK en EK. En toen verloren we de kleine finale, werden we vierde op de EK. En ja, daar hadden wij als team toen best wel last van. En dat is wel echt veranderd. En dat is natuurlijk super knap van hem.
Nou, ook van jullie, want ik neem aan dat jullie het bespreekbaar hebben gemaakt.
Nou ja, en ook van ons. Maar dat is wel ook het verdienste van het hele team. Dat wij gewoon heel open en eerlijk tegen elkaar durven te zijn. En ook wat hij van mij vraagt als aanvoerder. Dat ik hem feedback geef over hoe gaat het met het team. En wat kunnen we doen, wat moeten we veranderen.
Het klinkt als het tegenovergestelde als de verhouding tussen coach en team. Als we kijken naar jullie Italiaanse trainer.
Ja, dat klopt. Ja, ja, want uiteindelijk liggen wij in het water en wij moeten ons goed voelen en wij moeten het uitvoeren. Dus ja, wij moeten ons prettig voelen.
Ja.
En dat is wel iets wat hij, denk ik, heel goed kan bereiken nu op dit moment.
Jullie stonden dik voor, leverden die voorsprong weer in. Penalties.
Ja. Ja, ik heb met het Nederlands team wel vaak een penalty-series gehad. En ik heb daar gewoon wel goede ervaringen mee. We hebben best wel vaak daarmee gewonnen.
Veel op getraind?
Ik denk dat wij bewust niet heel veel trainen op dat soort dingen. Ja, er zijn natuurlijk verschillende visies dat je het kan helemaal standaardiseren. En dat je altijd hetzelfde moet doen. Maar daardoor leg je ook heel veel nadruk op dat soort situaties,
maar
denk
wel
ik.
Scenario's dan? In ieder geval het onderwerp. Het is een onderdeel van je sport. Ik bedoel, neem aan dat je spelsituatie opbouw, niet bal. Het zijn allemaal onderdelen van je sport. Heb je dan wel de scenario's doorgenomen? Volgorde, wie neemt welke bal? Allemaal dat soort dingen? Of was het, gebeurt het in het moment?
Nee, dat is toen ook op dat moment allemaal bepaald.
Wauw.
Ja, maar dat is ook een beetje of je goed in de wedstrijd zit.
Ja?
Weet je, het is wel, je kan wel zeggen als coach zijn, ja, jij gaat hem nemen. Of van tevoren bespreken van, wij gaan hem nemen. Maar als jij op dat moment 7 kleuren in je broek scheidt, ja, Dan ga je natuurlijk niet die bal erin schieten. Nee, dus dat is wel, hebben we wel ook echt op dat moment bepaald. En ook de volgorde. En het was wel grappig, want heel veel meiden zeiden, ik wil niet als eerst. En ik dacht juist, ik wil als eerst. Dus dat, ja, dat vult elkaar dan ook weer heel mooi aan. En dat was eigenlijk met alle meiden. Ze hadden allemaal een voorkeurspositie en dat was eigenlijk allemaal anders.
Jullie gingen er met vol vertrouwen in, hoor ik. Het liep ook goed. Jullie winnen goud. En dan?
Je bent natuurlijk super blij dat je gewonnen hebt. En dan denk je echt, wauw, wereldkampioen. Maar het is ook gewoon heel raar. Want het is, ja, wat heb je nou eigenlijk? Snap je? Je hebt een medaille en je hebt iets met z'n allen bereikt. Maar het is gewoon zo subjectief. Het is niet iets van, je hebt een klomp goud gewonnen. Ik weet niet.
Het duurt maar even.
Het duurt maar heel even.
De dag daarna gaat het gewoon weer.
Ja. Daarna is het gewoon...
Jongens, wat teleurstellend.
Ja, dat is echt heel teleurstellend. Maar dat is wel echt... Dat hoor je van heel veel sporters. Terwijl Olympisch kampioen werd, ik dacht echt... Wauw, en helemaal in dat moment, in het feest. Ik bedoel, de avond, de nacht was geweldig. En de volgende ochtend dacht ik echt... Is dit het nou?
Je maakt het ook heel groot in je hoofd natuurlijk. Je maakt het zo bijzonder en zo super. Ja, en het feest inderdaad en de viering daarna is ook echt bijzonder. En het is nog steeds, als ik er nu naar terugkijk... super bijzonder wat we gedaan hebben. Alleen, ja, je moet ook gelijk weer door.
Maar ik kan me wel voorstellen, de coach gaat volgens mij worden altijd in het zwembad gegooid.
Er wordt wel een beetje gefeest. Neem ons even mee.
Ja.
Ja, er wordt wel gefeest inderdaad. Ja, nee, er wordt wel. De coach werd ook in het water gegooid en de hele staf. En we waren dit keer met 15 meiden. En dat betekent dus dat 2 meiden niet op de bank mogen zitten. Nou, die kwamen ook aanrennen met kleding en al erin natuurlijk. En een traditie in het waterpolo is dat je het doel omkeert. Zodat je daar met z'n allen op kan zitten en feest kan vieren. Okay.
Ja, ik leer allemaal nieuwe dingen.
Ja, waar dat vandaan komt weet ik ook niet. Maar dat is dat hebben we natuurlijk ook gedaan. En dat is ook wel, dat zie je altijd als andere landen winnen. Ja. En dat is wel echt iets dat je denkt van ja, dat gaan wij nu ook doen. Weet je wel, dat je echt denkt, ja, dit is wel echt wat kampioenen doen.
En dus, dan met z'n allen onder de douche. Als in een zwembad is dat natuurlijk anders dan in een kleedkamer. Of heb je echt zo'n kleedkamer als in hockey? Het is toch anders in een zwembad, toch? Of niet?
Nou, dit was zo'n gebouwd zwembad in een stadion.
Okay.
Dus dan heb je gewoon wel een kleedkamer, maar de douches zijn dan gewoon van die douchebakken.
Yeah, yeah.
Dus je staat niet met z'n allen onder de douche of zo. Maar het is dan wel natuurlijk super, super grappen, gaan lachen. En iedereen is vrolijk en blij. Soms komen er al een paar biertjes. Dat was dit keer niet, helaas.
Ja, ja.
maar daarna moet je natuurlijk gewoon aankleden. En dan moet je naar de callroom voor de ceremonie. En daar zit dan ook de tegenstander. En die zitten natuurlijk allemaal te huilen. Dus dan is het ook wel echt zo'n besefmomentje van... Ah, shit, hé.
Dat hadden wij ook kunnen zijn.
Hadden wij ook kunnen zijn. En zeker naar zo'n penalty-serie. Ja, die meid die hem gemist had. Ja, die was natuurlijk helemaal gebroken. Ja, dat is natuurlijk super, super zielig om dat te zien. En dan denk je wel ook echt... Ja, ben zo blij dat wij gewonnen hebben. Ja.
Zit er dan ook nog iets van ontroering in bij jou?
Ik ben gewoon vooral... heel erg blij op zo'n moment en gewoon super trots op al mijn teamgenoten eigenlijk. En ja, ik ben dan eigenlijk bijna blijer voor de rest dan voor mezelf eigenlijk.
Denk je ooit wel eens aan jezelf?
Nou, ik denk het wel. Ik denk als je mijn vriendinnen vraagt, dan die heb ik al een half jaar niet gezien of zo. Dus ja, wat dat betreft wel, maar wel weer in dienst van de sport, zeg maar. Dan ja, weet je, ik kan niet afspreken, want ik moet echt slapen, weet je wel zo. Ja, ik denk dat dat ook wel een van mijn kwaliteiten is. Dat ik gewoon echt alles wil doen voor het team.
Hoe kwamen jullie uiteindelijk terug als team na het winnen van dat goud?
Er waren wel nog, dat was wel grappig, er waren ook mensen daar op vakantie. En die hadden wel ook echt naar onze eigen Instagram geschreven van... joh, zijn er nog kaarten beschikbaar? Wij, het hele zwembad is leeg. Dus als je wil komen, kan je gewoon komen kijken. En dat was wel echt superleuk. Dat er dan toch mensen zijn uit Nederland. Maar dat maakte eigenlijk de viering ook een beetje awkward, weet je wel. Ja, je bent met het team en dan ben je super blij dat je die beker krijgt... en die doe je dan omhoog. En dan daarna is het niet dat je nog zo kan juichen naar je publiek of zo. Ja, dat was er gewoon niet. En dat is wel jammer. En in Nederland dan staan je vrienden en familie die alles gevolgd hebben. En ja, ik heb wel een paar meiden zien huilen natuurlijk op dat moment. Ik denk dat je dan blijer bent dan op daar eigenlijk.
Ja, dan zie je je ouders of de mensen met wie je goed bent, die er ook veel voor hebben opgegeven.
Ja, zeker. Ja, die je gewoon door dik en dun steunen en er altijd voor je zijn. En ja, dat maakt het natuurlijk wel... bijzonder dat zij ook zo blij kunnen zijn.
De situatie in Parijs kan wel eens heel anders zijn qua fans.
Ja, omdat we wereldkampioen waren, hadden we ons ook gelijk gekwalificeerd.
Voor de Olympische Spelen?
Voor de Olympische Spelen, inderdaad. En onze familie en vrienden die hebben al tickets gekocht, hotelletjes geboekt en dat soort dingen. Dus dat is wel... heel leuk ook. En dat maakt het ook wel echt bijzonder.
Maar wat denk jij wat er nodig is om Olympisch kampioen te worden?
Ik denk dat de weg die we nu bewandelen, dat die heel goed is. En ik denk dat we heel goed op onszelf moeten letten. Dat we die weg ook blijven bewandelen. En dat we dus ook echt keihard blijven trainen. Elkaar blijven aanspreken en durven aanspreken. Eerlijk tegen elkaar blijven zijn. Ook eerlijk tegen jezelf zijn. Van joh, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Heb ik iets anders nodig? Moet ik iets anders doen? En ik denk dat als we dat kunnen, dat we dan echt daar goud kunnen pakken.
Wie vind jij nu een goede aanvoerder? Mag elke sport zijn?
Ik vind Virgil van Dijk een goede aanvoerder. Want ik vind dat hij gewoon altijd heel rustig overkomt. En hij is ook niet op zijn mondje gevallen, zeg maar. Hij zegt het ook gewoon als hij vindt dat dingen niet goed zijn. En ik ken hem niet persoonlijk of zo, hoor. Maar dat, ik vind, als ik hem op tv zie, dat vind ik gewoon een hele fijne uitstraling hebben. En ik hoop ergens dat ik ook zo overkom.
Afsluitend vragen we aan elke aanvoerder, wat mag een gouden medaille kosten?
Het mag heel veel kosten, maar ik vind wel gewoon dat ik altijd 100% achter mijn eigen daden moet staan. En ik vind ook niet dat het mijn gezondheid mag kosten. Of weet ik veel, mijn relatie of zo, dat soort dingen niet. Maar verder wil ik er echt alles voor doen.
Dankjewel Sabrina van der Sloot. Gouden medaille winnaar op het WK 2023. Nog zo'n goed verhaal horen? Dat kan. Luister bijvoorbeeld naar ons gesprek met oud-oranje aanvoerder Daphne Koster, die op haar 18e al aanvoerder werd van het nationale team in een tijd dat het vrouwenvoetbal in ontwikkeling was en uiteindelijk brons won op het EK 2007. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders@kortiemedia.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.